Ja, dat is een goed gesprek. Geeft leven. Een goed gesprek geeft leven. Nou, ik zie op de site van de Bazuin dat er hier huiskringen zijn. En ik ben zomaar wel benieuwd. Zijn er die meedoen aan een huiskring in de gemeente? Of klopt dat wel wat op de site staat? Fantastisch. Goed zo. Is er iemand die zijn huiskring wil promoten? Want huiskringen zijn er om te groeien, denk ik. Wat gebeurt er in een huiskring? Juist. Met elkaar. Dus ook dat met elkaar. En is het dan één gespreksleider die alles leidt? Of mag je ook lekker met elkaar in gesprek raken? Dat je tot elkaar komt? Hoe gaat dat?
We hopen dat er een gespreksleider is. En we mogen met elkaar.
Kijk.
En de gespreksleider die hoopt dat we met elkaar.
En met elkaar hopen we dat de Heilige Geest dan uiteindelijk. Waar is die pot? Dat Heilige Geest. Heerlijk, Annemiek. Zoiets. Goed zo. Mooi. Jij stapt al verder in op de verkondiging, maar dat komt er goed uit, Maya. Eerst Marcus 8. Voor ieders begrip, we zitten in een moment van Jezus' leven hier op deze wereld. En dat hij met zijn leerlingen in Bethsaida is. Nou, hopelijk herkennen we hier allemaal Palestina, Israël. Precies. En Bethsaida, dat ligt bovenin. Boven het meer van Galilea. En Jezus die gaat op weg naar het gebied van Caesarea Philippi. Dat ligt daarboven. Nou, dat is pak een beet, een kilometer of 40 lopen. Dus onderweg hebben ze tijd genoeg voor een goed gesprek. Trouwens, hier zie je de berg Hermon. En dat is het ontstaan van de stroom, de rivier die leidt door het meer van Galilea naar de Dode Zee, de Jordaan dus. Die vindt bij de berg Hermon zijn ontstaan. De Golanhoogte. Ja, die zit daar. Even kijken. Ik denk, die zit hier toch, dat is dit gebied toch? Zeg ik het goed? Ja, ik moet er ook nog een keer naartoe, dit snappen jullie. Zeg maar stop, hier ook dit gebied? Oké. Ja, spannend gebied op dit moment, de Golanhoogte weer.
Want er zijn.
Daarom zeg ik ook, het is een spannend gebied weer op dit moment. Ja. We gaan kijken wat we van Jezus te horen krijgen. Marcus 8 en ik lees vanaf vers 27. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En ze antwoordden, Johannes de Doper. En anderen zeggen Elia. En weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. En toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde, u bent de Messias. En hij, dat is Jezus, verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de mensen zo'n veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden, verworpen zou worden. En dat hij gedood zou worden. Maar 3 dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. En toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar Jezus draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wie zich tegenover de trouwelozen en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Nou, tot zover deze lezing uit Gods woord. En ik zou zeggen, jongens en meiden, iedereen die meedoet, opletten, pen bij de hand of potlood, en we gaan het horen. Ik hoor het de ene wel eens tegen de ander zeggen, we hebben een goed gesprek gehad. En dan denk ik, nou, dat is fijn als je een goed gesprek gehad hebt, maar van binnen vraag ik me dan altijd wel af, voor wie was dat gesprek nou goed? Want soms ontdek ik wel eens dat als ik van de ene hoor, we hebben een heerlijk gesprek gehad, dat ik later van de ander hoor op een andere manier, nou, weet je, ik had er nou niet zoveel aan en het boterde niet zo erg, hoor, dat gesprek wat we hadden. We hebben een goed gesprek gehad. Wat maakt een gesprek goed? Nou, Jezus en zijn leerlingen die zijn onderweg van Bethsaida naar het hoger gelegen gebied van Caesarea Philippi. En Jezus knoopt onderweg met hen een gesprek aan. En hij vraagt aan de mensen hoe zij over hem denken. Mijn stelling is dat deze vraag aanleiding is voor een goed gesprek. Iemand die de Bijbel heeft uitgepluist, die heeft ontdekt dat er in de Bijbel 132 gesprekken van Jezus staan beschreven. Waarvan er 6 in de tempel, 4 in de synagoge en de andere 122 ergens op straat, onderweg of op de pleinen. Nou, dat is misschien wel heel typerend dat er maar 10 gesprekken plaatsvinden in een kerkelijke omgeving en dat de rest van Jezus' gesprekken met mensen ergens buiten vinden, in het openbaar, tussen het publiek. Als we een gesprek van Jezus bekijken, dan komen we ook bij het thema van vanmorgen. Een goed gesprek wekt je tot leven, een goed gesprek doet je leven. En daarom zei ik ook dat even zo goed het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put kunnen nemen vanmorgen. Of Nicodemus die 's nachts Jezus opzocht en met de vraag hoe kan ik het eeuwig leven bereiken. Of Zacchaeus die uit de boom gehaald werd omdat Jezus dolgraag met hem thuis wilde zijn, maar juist ook om met hem in gesprek te raken. Voor wie van ons wel eens gesprekken moet leiden, moet voeren en zich daar af en toe in oefent, die weet dat er allerlei hulpmiddeltjes bestaan om een gesprek goed te laten verlopen. Zoals bijvoorbeeld de regel, laat oma thuis. Gebruik LSD. Neem Anna mee. Smeer Nivea. Wees een oen. Ja, hoorde jij wat? Ja, ik vond hem wel zuinig hoor, maar... Wie riep daar? Dankjewel. Je bedoelt het niet persoonlijk, hoop ik. Goed. Maar strepen maar door, dat scheelt mij weer een middag, hoop ik. En een andere maak je niet dik. Nou, het zijn allemaal heel behulpzame vaardigheden, die ons willen doen geloven dat als je ze hanteert, dan kom je uit op een goed gesprek. Ik pak er een paar uit. Laat oma thuis. Dat betekent zoveel als dat je je oordeel, je mening, je advies, laat die maar thuis. Want hoe vaak ben ik niet geneigd om in een gesprek, ik denk, weet je, ik voeg er wat aan toe, ik geef wat mee. Maar dat is vaak helemaal niet de bedoeling. De ander is al blij als die mag zeggen wat hij op zijn hart heeft. En zodra ik met oma kom, doe maar niet. Laat oma thuis. Of gebruik LSD. Daar zijn denk ik wel heel veel mensen mee op weg geholpen. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Ja, het is een prima techniek, maar als het een techniek is, kom je nergens. Want in een goed gesprek moet je geen technieken uitvoeren. Maar een goed gesprek vraagt erom, kom ik op hetzelfde niveau als waarmee ik op gesprek ben. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Maar een gesprek gaat verder als alleen maar... Ja, de ander uithoren en je techniek toepassen. Neem Anna mee. Anna betekent altijd navragen, nooit aannemen. Nou, dat heb ik wel geleerd. Want soms vul ik zelf wel eens dingen in, maar tegenwoordig heb ik zoiets van, nee, ik vraag het maar. Het risico is er wel dat je een reactie terugkrijgt van een domme vraag, want je begrijpt me toch wel. Nou ja, ik wil het zelf wel invullen, maar straks pak ik het verkeerde spoor. Dus Ik vraag het dan toch maar voor de zekerheid en dan weet ik zeker dat ik op het goede spoor terechtkom. Anna, altijd navragen, nooit aannemen. Nou, dan smeer Nivea. En Nivea is dan een prachtige afkorting van niet invullen voor een ander. Niet invullen voor een ander. Smeer Nivea. Goed. Een ander waar ik heel veel van geleerd heb, was een spreekster en die zei, Gert-Jan, gevoelens komen altijd van rechts. En rechts heeft voorrang. Dus als er in een gesprek gevoelens opeens zich laten zien. Koffie? Jongens, kom op. Als er gevoelens in een gesprek komen, hou even een pas op de plaats. Laat het voorgaan. En zorg ervoor dat je die gevoelens niet negeert, want met het negeren van gevoelens betekent dat je de persoon negeert. Zelf volg ik heel graag de methode de ander tevoorschijn luisteren. Ik vind het een pracht manier, niet om die ander meer te laten zeggen als dat hij zou willen, maar juist om die ander de ruimte te geven. Weet je, kom maar met je verhaal, kom maar met wat er in je leeft, kom maar tevoorschijn als je dat wilt. En voor wie je geïnteresseerd is, er is een echt, vind ik, goed boek van geschreven, Luisteren 2.0 van Bert Bakker. En die doet je heel mooi, heel fijngevoelig uit de doeken. Maar hoe ga ik nou begrip opbrengen in het gesprek voluit voor die ander? Integer ook. Terug naar Jezus, want die is onderweg met zijn leerlingen. En hij gaat met ze in gesprek en hij stelt de vraag, maar wie zeggen de mensen dat ik ben? En er komen de verschillende antwoorden voorbij. Johannes de Doper. Elia, een van de profeten. Nou, de reacties geven ons direct een beeld hoe er in die tijd werd uitgekeken naar iemand die blijkbaar was geweest, maar die terug zou komen. Want het Joodse volk kende ook nog andere terugkomstverwachtingen. Ze keken uit naar iemand als Mozes. Ze keken uit opnieuw naar een David. En er werd uitgekeken, schrijft Daniël, naar een zoon des mensen, een mensenzoon. Dus die antwoorden die de leerlingen geven, laat ons heel goed zien hoe er in die tijd gedacht werd en welke waardering ze ook geven aan Jezus. In Jezus zien zij een profeet. Wat ik dan wel weer opmerkelijk vind, is dat het beeld wat ze hebben gaat uit van de terugkomst van iemand die al overleden is. Maar die dan toch weer terugkomt op deze wereld, een soort reïncarnatie. Een teruggekeerde ander, dat is wat ze Jezus toedichten. Wie zeggen de mensen dat ik ben? En daarin zit hem dan ook weer een stukje miskenning, een stukje onderschatting van wie Jezus is. Want Jezus zelf geeft zich uit als de door de profeet beloofde redder. En misschien, goed zo. En misschien is het daarom wel, ja, je moet wel aanstrepen, Annemiek, misschien is het daarom wel dat Jezus doorvraagt. Hij stopt niet bij wie zeggen de mensen dat ik ben. Hij zegt, wie zeg jij? Wie zegt u dat ik ben? En dan komt hij toch wel een stuk dichterbij. Want die vraag die wordt opeens persoonlijk. Wie zeg jij? Wie zegt u dat Jezus is? Dat zou je gevraagd worden op straat. Als we straks naar buiten lopen, was dat maar waar? Dat zou je gevraagd worden. Jij komt toch je komt toch hier uit die sport, hoor. Je bent toch van de bazuin? Maar vertel mij nou eens wie die Jezus is. Wie? Nee, niet wie Jezus is. Wie Jezus voor jou is. En wat ga je dan zeggen? Petrus weet het wel. Petrus neemt het woord en hij zegt, u bent de Messias. Goed zo. U bent de Messias, de zoon van de levende God. U bent de door God gezonde Messias. En daarmee slaat Petrus de spijker op zijn kop. Goed zo. Want Jezus is ook werkelijk de door God gezonde Messias. De zoon van God. Gekomen als leider voor het volk Israël. Om de vrede te herstellen, alleen wel weer in een iets andere verwachting als dat de meeste mensen hadden. Maar het is wel die Christus die gekomen is om de mensen te redden. En dan begint Jezus zijn vraag, zijn gespreksthema toe te lichten. Hij begint zijn leerlingen te leren om geredden te worden, omwille van jullie redding, zal ik gevangen genomen moeten worden. Ik zal moeten lijden, heel veel lijden. En niet alleen aan pijn, maar ook aan miskenning, ook aan eenzaamheid. Ik zal een kruis dragen. En Jezus zal letterlijk zijn kruis dragen. Want het volk zal hem niet als Messias aannemen, maar hij laat het kruis zich dragen, hem dragen, tot in de dood. En dan legt Jezus erbij uit, mensen, dit is mijn lot. Dit is waarvoor ik gekomen ben. Maar het is niet alleen mijn lot, nee, het is zelfs noodzakelijk, want het komt van God en die God die vraagt van mij toewijding. Toewijding, juist om mensen het leven te geven. Wel bijzonder. Om ons leven te geven, moet Jezus het zijne geven. Hij moet het afstaan zelfs. Hij moet het opofferen. Hij moet het weggeven. En dat is Jezus kruis dragen. En zijn kruis dragen blijkt dan helemaal geen teken van zwakte te zijn. Maar hij toont hiermee aan, ik ben bij machten, ik heb de wil, ik heb de moed, ik heb de toewijding om gehoorzaam te zijn aan wat mijn Vader van me vraagt. En die macht van Jezus, die toewijding, die is sterker dan de aardse machten en aardse krachten. De dood wordt ermee overwonnen, ontroond zelfs. Want op de derde dag zal hij opstaan. Dat kruisdragen wat we Jezus zien doen, dat doet hij letterlijk. Maar hij roept ons ook op om ons kruis te dragen. En wat is dat kruisdragen dan? Heel veel zijn er die dan uitleggen, nou ja, dat betekent dan maar dat je je pijn, je moeite in je leven moet dragen. Dat je bijna een soort martelaarschap moet aangaan om een goede kruisdrager te zijn. Ik lees erin, in de woorden die Jezus geeft, dat het kruisdragen begint met het je toewijden aan God. Het jezelf willen geven aan God. Gehoor geven aan Gods bedoelingen met jou. En dat is best spannend, want er komt gelijk die vraag erachteraan. Maar ja, maar wat wil God dan met mij? Nou, zodra je met die vraag bezig bent, zit je op het spoor van je toe te wijden aan God. Dus je kruisdragen is niet per definitie alleen maar de pijn en het lijden wat er wel bij zou kunnen komen. Maar kruisdragen begint met het jezelf toewijden aan God. En waarom lees ik dit in Jezus' woorden? Ik maak het op uit wat Jezus Petrus verwijt. Jezus zegt in vers 33 tegen Petrus, je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. En in vers 34 gaat Jezus dan uitleggen, wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen. Zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen. In Lucas 14, vers 27 zegt hij het nog iets scherper. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan mijn leerling niet zijn. Kruis dragen, je toewijden aan je hemelse Vader. Dat maakt je volgeling, leerling van Jezus Christus. Jezus draagt het kruis. En hij lijdt er zeker bij. Dat doet hij voor ons. Dat is zijn kruisdragen, zijn toewijden aan zijn Vader. Als Petrus het hoort, kan hij er niet bij met zijn verstand. Want het is niet het beeld wat ze hebben van een Messias in die tijd. Lijden hoort niet bij de Christus. En zeker hoort sterven niet bij een Messias. Dat zijn de verwachtingen die de mensen hebben. Maar Jezus legt dan uit in dat gesprek, het moet gebeuren. En hij spreekt er openlijk over. Want dat hoort wel bij een goed gesprek, dat je open blijft, dat je ook eerlijk blijft naar de ander toe. Ook als het minder mooi klinkt dan het is. En zo komt dat goede gesprek wat Jezus begint met zijn leerlingen tot een uitleg dat wij dankzij hem leven hebben. Dat hij ons leven brengt, leven geeft. En legt hij vanmorgen opnieuw weer in alle openheid, in alle eerlijkheid uit wat hij van ons verwacht in dit leven, om ons leven te leven. Want dat gesprek van Jezus, dat brengt ook vanmorgen ons weer bij het evangelie. En dat evangelie is dat Jezus Christus is gekomen, heeft geleefd, is gekruisigd, is gestorven en opgestaan. En dat heeft hij gedaan in beginsel voor alle mensen op deze wereld. Niemand uitgezonderd, iedereen. Om het voor iedereen mogelijk te maken om die weg te gaan die hij voor ons is voorgegaan. Om uit te komen bij dat koninkrijk van zijn vader. Dus die gesprekken van Jezus, die brengen ons het evangelie. En niet voor niets betekent het evangelie dan ook goed nieuws. Ja, zeg het maar. Goed zo. Want het is een gesprek. Een gesprek waarin het evangelie van Jezus Christus klinkt. En zelfs in daden tot uiting komt, dat maakt een gesprek tot een goed gesprek. Want wie het aanneemt, die komt tot het leven. Die leeft nu en die zal leven. En mag dat wat van je vragen? Mag dat jou, mag dat bij uw kruisdragen horen? Je toewijding aan God? Voor Jezus eindigde zijn kruisdragen in het Romeinse executiemiddel. Nou, dat ligt gelukkig achter ons. Maar wie zijn kruis opneemt, begint in zekere zin wel zijn of haar weg te aanvaarden naar de dood. Want in je toewijding geef je toch ook een soort bereidheid om te durven sterven in Christus. Maar dat hoeft nog niet. Want tot je tijd nog niet gekomen is, mag je dat hier leven, beleven, uitdragen, uitdelen aan anderen. Maar dat laat wel een zichzelf geven zien in dit leven aan hem. Toewijden, kruisdragen. Oefen daar maar in. En vertel maar open en eerlijk in een goed gesprek wat er ergens op die bodem van je ziel, van je hart ligt. Wat misschien opgeschud moet worden. Ja, dat je boos bent op God omdat er je iets overkomen is wat je niet kan accepteren op dat moment. Ja, dat je verdriet hebt omdat er iets in je gezin, in je familie gaande is wat je zoveel pijn doet. Ja, dat je twijfelt omdat je niet snapt hoe dat dan zit met Gods almacht en zijn bestuur en noem maar op. Oefen daar maar in. En laat het maar komen. Geef het de kans om het een goed gesprek te laten worden. Jouw, uw stukje kruis dragen in dit leven. Deel, open en eerlijk ook, wat je hebt aan je geloof. Wat jou bemoedigt, wat je sterk maakt. Want wat jou bemoedigt, wat je kracht geeft, dat kan ook voor een ander gelden. En als het ons lukt om uit te leggen waarom die God in mijn leven dan toch zoveel doet en zoveel betekent, dan hoop ik dat het vonkje over mag springen naar die ander. En dat die ook verwonderd raakt, en verwondering is vaak de beginstap van ik ga op zoek naar meer. Laat een ander maar verwonderd raken in waarom jij hier vanmorgen zit. Waarom je door de week rekening wil houden met bepaalde keuzes die je maakt in je leven. Neem een ander maar mee in die verwondering. En dank voor die momenten dat je gevraagd wordt van joh, maar waarom doe je dit? Waarom ben jij zo? Ik snap jou niet. Mag ik iets meer van je te weten komen? Opdat ook een ander bemoedigd mag worden in het kruisdragen van Christus. Opdat ook zij zullen leven in Jezus' naam. Ik hoop van harte dat jullie veel goede gesprekken gaan meemaken. Want een goed gesprek van En over Jezus als de Christus, de Messias in je leven, dat is per definitie levengevend. Want in zo'n gesprek ontmoeten we Gods liefde. Goed zo. Wie zei dat? Wie zei er amen?